Goedemorgen gemeente, van harte welkom en fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. En verwelkomen we in het bijzonder onze gasten, hier in de kerk en online. En we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. En deze dienst wordt geleid door dominee Van Heiningen uit Alblasserdam. In deze dienst zullen Salome Juna van Beuzekom en Joas Hendrik Vermeulen het teken en zegen van de heilige doop ontvangen. Afgelopen maandag 26 augustus is Samuel Aard geboren. Sam is de zoon van de dankbare ouders Martine en Hans van der Steen en het broertje van Boas. Ze wonen op Akkerwinde 10. Martine en Sam maken het beide goed. We wensen hen God zegen toe bij de verdere opvoeding van Sam. Afgelopen vrijdag heeft Yvonne het Lam de teleurstellende boodschap te horen gekregen dat na het onderzoek er toch nog aanvullende behandelingen nodig zijn. Wilt u de genoemde gemeenteleden in uw voorbeden gedenken? Komend weekend is er het opening winterwerk. Zou iedereen zo vriendelijk willen zijn om zich nog zo spoedig mogelijk op te geven, zodat we weten met hoeveel mensen we rekening kunnen houden? Er liggen nog uitnodigingen bij de uitgang. Ook zou het fijn zijn als er veel jeugd zich opgeeft voor de vrijdagavond. Het belooft een mooie en actieve avond te worden. Opgeven kan via de mail of het telefoonnummer op de uitnodiging. Dan nog een bericht van de beroepingscommissie. Na de vakantie zijn we weer bij elkaar gekomen om in vertrouwen onze taak op te pakken. Komende weken hopen we telefonisch contact te leggen met een predikant. Bid u en jij mee voor openheid in dit contact. Aanstaande donderdag 5 september is er weer een kerkraadsvergadering. Wilt u met ons meebidden voor een goede vergadering? In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor plaatselijke diaconale activiteiten. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. En de uitgangscollecte is bestemd voor huisvesting en organisatie. Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang? We bevelen de inzameling van gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van Psalm 147, vers 1. En daarna is er ruimte voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toewenst. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw blijft van generatie op generatie en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Genade is er voor u en vrede van hem die is, die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. In Spreuken 3 lezen we: vertrouw op de Heere met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. We gaan opnieuw zingen, weer uit Psalm 147, nu het vijfde en het zesde couplet. Psalm 147, vers 5 en 6. Jongens en meiden, voordat je 's morgens naar school gaat of naar buiten gaat, dan ga je vaak eerst even in de spiegel kijken. En je kijkt in de spiegel, zit mijn haar goed, zitten mijn kleren goed en zo. Soms moet je nog wat aanpassen en dan ga je naar buiten. Nou, als je in de kerk komt, dan kijken we ook in de spiegel van God. God houdt ons een spiegel voor en hij zegt eigenlijk, zo moet je zijn. Zo moet jouw leven eruit zien. Die spiegel, dat zijn Gods geboden. Nou, en als je in de spiegel van God kijkt, kun je schrikken. En dan kun je denken, hé, ik moet nog een heleboel aanpassen. Toch doen we dat niet. We gaan niet zelf aan de slag. We gaan tegen de Heere God vertellen dat ons leven anders moet zijn. En we gaan vragen of hij ons leven anders wil maken. Dat doen we door na de wet te zingen uit Psalm 32, vers 3. Een lied waarin we onze schuld aan God belijden. Wij luisteren naar Gods geboden. En we doen dat vanmorgen uit Romeinen 12. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade. Houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor een eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Vol hart in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad, wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen zult u kolenvuur op zijn hoofd hopen. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Wij gaan samen eerst bidden. Heer in de hemel, trouwe en heilige God, liefdevolle Vader, wij komen samen bij u. En we hebben het net uitgezongen dat wij willen belijden dat we tekortgeschoten zijn op 1001 vlakken. We hebben uw geboden gehoord. U vraagt van ons dat wij leven. Vervuld met liefde. En als we heel eerlijk zijn, brengen we daar niet zo gek veel van terecht. Soms hebben we ruzie in huis. In het huwelijk, in het gezin kan het zomaar eventjes knetteren. Soms hebben we mot met de buren. Zitten we in een concurrentiestrijd met een collega. Hebben we in het verkeer ons laten gaan. En hebben we een hekel aan, weet ik veel allemaal wie. Zulke mensen zijn wij, dat zit gewoon in ons. En daarnaast hebben we ook nog u vergeten. En ja, wij kunnen niet anders doen vanmorgen dan ons hoofd buigen en u belijden. We hebben gefaald en u daarna gelijk vragen om vergeving. Heren, maak ons rein, maak ons schoon. Vernieuw ons. Dat hebben we nodig. Niemand van ons uitgezonderd. En terwijl we dat zeggen, weten we van uw vergevende liefde. Want u bent een God die daar elke week weer van wil laten spreken. In de kerk mogen we het horen. Dat u, wat er ook in ons levensboek staat, voor narigheid en rottigheid, dat u ons weer een schone lei wil geven. Dat we opnieuw mogen beginnen. Bij elkaar lukt dat eigenlijk niet. Maar bij u wel. Dank u wel dat u zo bent en geef ons het geloof in uw vergevende liefde. We zijn vanmorgen samengekomen om met elkaar uit de Bijbel te lezen en erover na te denken. En we vragen u, wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn? En geven dat de woorden van u die wij lezen, die we uit horen leggen, bij ons binnenkomen. Maar we zijn hier ook gekomen, samen met Niels en Elise, samen met Sietse en Anne, omdat zij hun kindje willen laten dopen. Salome en Joas zullen straks binnen worden gebracht en zullen het teken ontvangen, wat velen van ons ooit eerder hebben ontvangen. Het teken van uw trouw en liefde. Zij worden gestempeld met uw naam. Na deze dienst mogen zij verder gaan met dat stempel op hun voorhoofd, het stempel wat er nooit meer afgaat. Dat ze voor altijd van u zijn. En dan bidden we voor Niels en Elise, voor Sietse en Anne, dat zij vanmorgen hier ontspannen kunnen zitten en straks vol overtuiging het ja-woord kunnen geven. We bidden u voor de mensen die ze hebben meegebracht, dat ook zij het mogen meemaken in dankbare verwondering. We vragen u of u met uw gemeente wil zijn, ook de gemeenteleden die thuis meekijken. Zegent u ook hen. We vragen u om uw zegen voor het geheel van de gemeente. Als gemeente zijn we dankbaar dat er weer een baby geboren is, Samuel Aert, in het gezin van Hans en Martine en Boas. En we vragen u om uw zegen ook over dit gezin en over de kleine die nu geboren is, dat hij veel vreugde en zegen mag ontvangen en ook zegen mag doorgeven in het leven. We bidden voor elkaar. Er zijn mensen die het moeilijk hebben, die te maken hebben met ziekte en zorg. Wij noemen vanmorgen de namen van Ella Vonk, Dick van Vliet, Piet Versluis, Arjan Mesker. Maar ook de naam van Yvonne het Lam. U kent de omstandigheden. U weet wat er nodig is. U weet hoe soms een bericht binnen kan komen. U weet hoe we soms moedeloos worden. Heere God, wilt u erbij zijn. Geef uw zegen. Uw zegen over de behandeling. Maar bovenal uw zegen van de diepe vrede in hun hart. En geef dat ook aan anderen wie naam niet genoemd wordt, maar die het ook moeilijk hebben. We bidden voor het beroepingswerk. Als we komende week weer actie willen ondernemen als gemeente, als beroepingscommissie, we vragen u om uw zegen erover. Wilt u geven dat er spoedig een nieuwe dominee hier naar Meiden mag komen om de gemeente te dienen? Zegent u de kerkraad in de vergadering ook deze week. Zegent de wereld waarin we leven, de wereld waarin er heel veel gedoe is, oorlogen woeden in Oekraïne, in Israël, Palestijnse gebieden. We bidden vandaag in het bijzonder voor de gegijzelden afgelopen week. Als dat weer even in het nieuws. Ondenkbaar. Zolang als mensen gegijzeld zijn. Heere, geef dat zij vrij zullen komen. ontferm u. We bidden voor ons eigen land en volk, voor alle zorgen die er zijn. We denken ook aan de agrariërs die op dit moment te maken hebben met blauwtong. Misschien ook wel in ons midden. Heere God, wilt u ook daar een oplossing voor geven. Dat het mee mag vallen. Dat die ziekte ook mag verdwijnen. Ontferm u. Geeft u zo uw zegen deze dag. Wij vragen u dit alles in Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar het doopformulier lezen. En in het doopformulier wordt ons uitgelegd wat er precies gebeurt als er gedoopt wordt. De uitleg van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen zondige mensen. We doen niet alleen verkeerde dingen waarmee we God verdriet doen. De zonde zit vanaf de oorsprong van ons leven al in ons. We leven onder de straf van de Heere God zolang we niet van onze zonde worden gereinigd. Daarom kunnen we niet bij de Heere in zijn koninkrijk komen, maar wel als wij opnieuw geboren worden en een nieuw leven krijgen. Wij worden bij de doop in water ondergedompeld of ermee besprenkeld. En daarmee wordt de onreinheid van onze ziel aangewezen. We worden opgeroepen om onze zonde te belijden, ons klein te maken voor God en te vragen of hij onze zonde afwast. Want het water was onze zonde niet af, hij redt ons niet, dat doet de Heer Jezus. In de tweede plaats verklaart en verzegelt ons de heilige doop dat Jezus Christus ons daadwerkelijk schoon wast van onze zonde. Hij zelf heeft de opdracht gegeven te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt God de Vader ons dat hij een eeuwig verbond van genade met ons sluit. Hij neemt ons aan als zijn kinderen en erfgenamen. Hij belooft altijd voor ons te zorgen, het kwade bij ons vandaan te houden of dat te laten meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt de Zoon ons dat hij ons van al onze zonden schoon wast in zijn bloed. Hij laat ons volledig delen in zijn dood en opstanding. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons ervan dat hij in ons hart wil wonen, ons heilige wil om ons één met Christus te maken. Zo wil hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en elke dag vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk eeuwig leven zonder enige zonde, samen met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van God. In de derde plaats leven wij in een verbond met God. Een verbond heeft twee kanten in zich. Dat betekent dat God ons door de doop oproept en verplicht om hem te gehoorzamen in overeenstemming met het nieuwe leven dat hij ons schenkt. Dit betekent dat we intens verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met inzet van al onze krachten. Verder betekent het dat we de zonde uit de weg gaan. Laten afsterven wat zondig is in ons wezen en in een nieuw leven wandelen, waarin wij ontzag hebben voor God en hem groot maken. Maar als we uit zwakheid toch zondigen, moeten we niet aan de genade van God twijfelen en ons er niet bij neerleggen dat wij zonde doen. De doop garandeert ons namelijk dat God voor eeuwig een verbond van genade met ons gesloten heeft. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Hoewel de kleine kinderen deze dingen niet begrijpen, mogen we hen de doop niet onthouden. Ze hebben er geen weet van dat zij als nakomelingen van Adam leven onder de veroordeling van God. En dat God hen in Christus liefdevol en genadig aanneemt, als zijn kinderen beseffen ze ook niet. Want wat God tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, zegt, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht. Na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Dit zegt ook Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Om deze reden heeft God vroeger de opdracht gegeven om de jongen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen, zowel jongens als meisjes, omarmd, de handen opgelegd en gezegend. Omdat nu voor de gelovigen uit de volken de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, moet men de jonge kinderen als erfgenamen van het koninkrijk van God en van zijn verbond dopen. De ouders hebben de plicht om hun kinderen bij het opgroeien uit te leggen wat het betekent dat ze gedoopt zijn. Dan worden Salome en Joas binnengebracht en wij zingen Psalm 87, vers 4. Wij bidden samen het doopgebed. Almachtige eeuwige God, u hebt de ongelovige wereld die geen berouw toonde streng gestraft met de zondvloed. Maar u hebt Noach die in u geloofde samen met zijn gezin in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk daar met droge voeten doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, omdat u zo grondeloos barmhartig bent, wilt u deze kinderen in uw genade aanzien en door de Heilige Geest één maken met uw Zoon Jezus Christus, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, hun kruis elke dag in de navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en toegewijd aan hem leven met oprecht geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat zij, als de Heer Jezus weerkomt, voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder angst en schrik mogen komen, door hen, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest en enig God leeft en regeert in alle eeuwigheid. Amen. Dan gaan we naar de doopvragen en dan wil ik jullie vragen om even met jullie kleine hier te gaan staan met het gezicht naar de gemeente. En er zijn dan drie vragen waarop jij dan straks, als ik je naam noem, eenmaal antwoord mag geven. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met die bedoeling en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat iedereen hier vanmorgen zal weten dat u er oprecht zo over denkt, zult u van uw kant op de volgende vragen eerlijk antwoord geven. Eerste vraag. Beleid je, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende onderworpen zijn en leven onder de veroordeling van God, dat ze toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleid je dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof samengevat is en in de christelijke kerk hier geleerd wordt, de enige waarheid is die leidt tot redding en zaligheid. Ten derde, beloof je en neem je voor je rekening dit kind, waarvan je vader en moeder bent en als gemeente getuige bent bij het opgroeien in de leer van het evangelie zo goed als u kunt te onderwijzen of te helpen onderwijzen. Dit zijn de vragen. Wat is hierop jullie antwoord? Niels?
Ja.
Elise?
Ja.
Sietse?
Ja.
En Anne?
Ja.
Dan stel ik voor dat jullie weer even gaan zitten. En dan mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen. Want dan kunnen jullie zo dadelijk het dopen goed zien. En dan ga ik jullie nog wat uitleggen. Kom maar even bij en dan gaan jullie daar eventjes... Oh ja, hier kan je ook gaan zitten. Zo. Ga maar even zitten als je hier vooraan bent. Ga maar even zitten. En als we zo dadelijk gaan dopen, dan moet u er misschien weer ergens anders gaan zitten. Maar ga maar eventjes zitten. Goed zo. Kijk eens. Hey, goedemorgen allemaal. Jullie zien al twee baby's, die gaan we vanmorgen dopen. En nou wil ik even aan jullie vragen of je dat weet. Dat dopen ga ik zo dadelijk doen met water. Maar wie weet hoe vaak ik het water op elke baby ga doen. Doe ik dat één keer of meerdere keer? Zeg jij het eens. Drie keer. Goed zo. Dus elke baby krijgt drie keer water. En wat zeg ik daarbij? Weet je wat ik ga zeggen? Waarom drie keer? Dat is een moeilijke vraag, hoor. Maar even denken. Ik laat jullie even denken. Ja.
Van de Heilige Geest.
Van de Heilige Geest, zeg je?
God en Jezus.
Kijk, geweldig, jongen. Jij weet het heel goed. Wij doen dopen in de naam van God de Vader... In de naam van de Heer Jezus en van de Heilige Geest. En waarom doen we dat? Omdat de Vader in de hemel en de Heer Jezus en de Heilige Geest deze babytjes, Salome en Joas, wat gaat beloven. Nou, heb ik even wat meegebracht om dat even aan jullie nog extra uit te leggen. Kijk, ik heb hier drie knuffels. En die hebben een shirt aan en daar staat op dat die vertellen iets over de doop. Moet even kijken. Kijk, dan kun je zien, er staat op het shirt, kan je dat voorlezen? De Vader zorgt. Nou, als we dopen in de naam van de Vader, dan zegt de Vader in de hemel tegen de baby's, ik ga voor jullie zorgen. Ik ben ook jouw vader en ik zorg voor jou. Je hebt een aardse vader en die zorgt ook goed voor je, maar de hemelse vader doet dat nog beter. En wat staat hierop? De Zoon vergeeft. De Heer Jezus die zegt tegen de baby's, ik ga je zonde vergeven, want je gaat foute dingen doen en dat ga ik vergeven. Dat beloof ik jou. En deze, wat staat hierop? Kijk, de Heilige Geest helpt. Dus als we dopen in de naam van de Heilige Geest, dan zegt de Heilige Geest tegen de babytjes, ik ga je helpen en ik ga je helpen in het geloven in alle dingen in jouw leven. En daarom gaan we dus drie keer dopen. Dus Vader zorgt, de Zoon vergeeft, de Heilige Geest helpt. En als de Heere God dat zegt, dan belooft hij dat aan jou, aan de baby's, aan mij. En dan zegt hij, je mag op mij vertrouwen. Nou gaan we eerst nog met elkaar een lied zingen met jullie. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En daarna gaan we dopen. Dus blijf maar even zitten. Nou, dan gaan we dopen. En dan vraag ik eerst aan jullie, Niels en Elise, hoe wil je dat je kind in de gemeente genoemd wordt?
Salome Juna.
Kom maar. Salome Juna van Beuzekom, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. In Psalm 27 staat... De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Sietse en Anno, willen jullie dat je kind in de gemeente genoemd wordt?
Joas Hendrik.
Kom maar. Joas Hendrik Vermeulen, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. In Psalm 27 vers 11 staat, Heere, leer mij uw weg, leid mij op een geëffend pad. Amen. Dan gaan wij staan en zingen wij deze gezinnen toe, Psalm 134 vers 3. Wij gaan nog even danken voor het dopen en daarna kunnen jullie of naar je ouders of als je in groep 4, 5 en 6 zit naar de nevendienst. Maar we gaan eerst danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen, Salome en Joas, door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen en erfgenamen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat u deze kinderen door uw heilige geest altijd wilt leiden, opdat ze christelijk en in ontzag voor God opgevoed worden en steeds meer mogen groeien in geloofsvertrouwen met de Heer Jezus Christus. Geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. Geef dat zij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u aan hen en aan ons alle bewezen hebt, zult beleiden. Laat hen gehoorzaam zijn onder onze enige koning, leraar en hoge priester Jezus Christus. Laat ze zo leven en dapper tegen de zonde, de duivel en heel zijn heerschappij en rijk strijden en overwinnen. Om u en om uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, onze enige en betrouwbare God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Salomo en Joas worden nu naar de consistorie gebracht en de kinderen van groep 4, 5 en 6 verzamelen in de consistorie om naar de nevendienst te gaan. Wij lezen uit de Bijbel uit 2 Koningen 18 en uit Markus 9. 2 Koningen 18 vanaf vers 9. Het gebeurde nu in het vierde jaar van koning Hiskia. Dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Salmaneser, de koning van Assyrië, optrok tegen Samaria en het belegerde. Ze namen het na verloop van 3 jaar in het zesde jaar van Hiskia. Het was het negende jaar van Hosea, de koning van Israël, toen Samaria ingenomen werd. De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en bracht hen onder in Hala en in Habor bij de rivier Gozan en in de steden van Medië. Omdat zij de stem van de Heer hun God niet gehoorzaam waren geweest, maar zijn verbond hadden overtreden. Ze hadden niet geluisterd naar alles wat Mozes, de dienaar van de Heer, geboden had en hadden dat niet gedaan. In het 14e jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze in. Toen stuurde Hizkia, de koning van Juda, deze boodschap naar de koning van Assyrië, naar Lachish: ik heb gezondigd, keer van mij af, wat u mij zult opleggen zal ik dragen. Toen legde de koning van Assyrië Hizkia, de koning van Juda, 300 talent zilver en 30 talent goud op. Hizkia gaf al het zilver dat in het huis van de Heere gevonden werd en in de schatkamers van de koning. In die tijd sneed Hizkia het goud af van de deuren en de deurposten van de tempel van de Heere. Hizkia, de koning van Juda, had die met goud laten overtrekken. Hij gaf dat goud aan de koning van Assyrië. Wij lezen nog uit Marcus 9 vanaf vers 14. Toen Jezus bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote groep om hen heen en enige schriftgeleerden die met hen aan het redetwisten waren. En meteen, toen heel de menigte hem, Jezus, zag, waren zij ontdaan en ze snelden naar hem toe en begroetten hem. En hij vroeg aan de schriftgeleerden: waarom redetwist u met hen? En iemand uit de menigte antwoordde: meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht, die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moeten uitdrijven, maar ze konden het niet. En hij antwoordde hem en zei: o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem en toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. En hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En hij vroeg aan zijn vader: hoe lang is het al dat hem dit overkomt? En hij zei: van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Dit is het woord van God. Zalig zijn was we het woord van God horen en in ons hart bewaren. Er wordt gecollecteerd en wij gaan zingen het lied Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. In vers 14 van 2 Koningen 18 lazen we de belijdenis van Hiskia. Ik heb gezondigd. Keer van mij af, wat u mij zult opleggen, zal ik dragen. Hiskia beleidt schuld. Drie dingen. Ten eerste is het onterecht. Ten tweede aan het verkeerde adres. En ten derde is het zonder effect. Gemeente van Jezus Christus en jullie doopouders. God dienen, Jezus vertrouwen, dat is zo eenvoudig nog niet. Toch? Je wil het wel. Leven met God. Open lijntje naar de hemel. Ooit heb je dat uitgesproken voor in de kerk. Iedereen mocht het horen. Je zegt ja tegen de Heere. En je beleidt God als je koning. Je noemt Jezus je Heer. En je zong het net misschien heel welgemeend. Hè? Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Maar hoe werkt dat? En hoe lang werkt dat? Hoe duurzaam is mijn geloof? Hoe gaat dat nu na de zondag? Want ja, na de zondag wordt het maandag. En dan wordt het opeens donderdag en dan ben je alles weer kwijt. Dan leef je zoals ieder ander, geen verschil tussen jou en je collega, en je klasgenoot en je buurman. Want we hebben als mensen van 2024 allemaal sorens aan ons hoofd. Zorg over je ouders, stress over je kinderen. Het wereldnieuws wat je bezighoudt. De eindeloze verstrooiing die aan je trekt. En daarnaast die nare eigenschap van me die telkens weer terugkomt. Steeds weer bots ik daar tegenaan. Hoe dien ik nou God door de week? Hoe vertrouw ik hem dan op woensdag? Het lijkt bij ons zo vaak op die discipelen, hè? Zo dicht bij die berg der verheerlijking. Prachtig wat er gebeurd is, maar om het nou in de praktijk te brengen. Ze staan daar met lege handen. Ze weten het niet. Ja, ze willen het wel, maar het lukt niet. Het verlangen is er wel, maar het vermogen ontbreekt. Ja, hoe gaat dat? Nou, we luisteren vanmorgen naar een van de verhalen van koning Hiskia. In Alblasserdam zijn we hem een beetje aan het volgen. En we hebben voor deze preek hebben we met name gelezen uit 2 kronieken. Want die verhalen worden eigenlijk twee keer beschreven. In 2 koningen en 2 kronieken. En als je in 2 kronieken leest, dan denk je van... Als je de verhalen van Hiskia leest, dan denk je... Wauw, wat een koning. Waren er maar meer van zulke gasten. Hiskia een soort geloofsheld. Hiskia die het volk terugbrengt bij God. Hiskia die het voor elkaar krijgt. De tempel is gesloten, is een opslagschuur geworden. Maar hij opent de deuren weer, laat alles in orde brengen. En het paasfeest wordt voor het eerst sinds jaren gevierd. Hiskia doet enorm zijn best. Hij dient zelf de Heer en hij weet het over te brengen. En de schrijver van kronieken, die na de ballingschap het schrijft, die legt de nadruk erop. Die zegt, nou kijk eens, de Heere God is trouw. Hij gaat door en hij gebruikt zo'n man als Hiskia. Ja, maar vanmorgen hebben we gelezen uit 2 koningen. En het boek Koningen laat iets meer zien, zou je kunnen zeggen, van het dagelijkse leven. Hoe ging dat nou bij die man, ja, gewoon als die regeerde? Hoe werkte dat vertrouwen van Hiskia nou door in het leven van alle dag? In de praktijk van het gewone leven. Je zou kunnen zeggen, wat het kroniekenschrijver doet, is vertellen over de zondag. En wat de koningenschrijver doet, is vertellen over door de week. En wij ervaren daar vaak een verschil in. Op zondag zing ik voor God. En op andere dagen van de week vergeet ik hem. Nou, koningen focussen dus meer op dat dagelijks leven. En dat werpt een beetje een ander licht op de zaak. En het brengt Hiskia vanmorgen wat dichterbij. Het wordt meer een mens van vlees en bloed, een man van gelijke beweging als wij. Hiskia is een aantal jaren koning. En als Hiskia koning is, is het spannend in de wereld. De geopolitiek, die is dynamisch. Er gebeurt van alles. Net als vandaag trouwens. Toen nog wel heftiger, denk ik. Het buurvolk, het 10-stammenrijk, gaat ten onder. Koning Hosea en zijn volk wordt weggevoerd door de koning van Assyrië. 3 jaar is daar belegering geweest. En natuurlijk wordt dat op de voet gevolgd in Juda. De nieuwssites worden druk bezocht. De nieuwslezers maken overuren. En een deel van de bevolking van het tienstammenrijk vlucht naar Juda. Maar het tienstammenrijk gaat ten onder, staat er. En er staat in vers 12, omdat zij de stem van de Heere hun God niet gehoorzaam waren geweest. Gods verbond was er wel, maar het werd gewoon aan de kant geschoven. Nou zou je zeggen, een schip op het strand is een baken in zee. Zal Hiskia het anders gaan doen? Nou, er blijkt dat Hiskia ondertussen op enig moment de band met Assyrië heeft opgezegd. Hiskia moet namelijk een heleboel belasting betalen aan de koning van Assyrië en heeft op een bepaald moment gezegd, daar kappen we mee, doen we niet meer. Afgelopen. Verleden tijd. En je zegt, wat dapper. Hij heeft waarschijnlijk een strategisch moment gekozen en de knoop doorgehakt. En hij heeft gezegd, we gaan niet meer doen Assyrië dienen. En ja, Assyrië heeft zijn handen vol aan Samaria. Dus, nou ja, in eerste instantie pakt dat goed uit. Hiskia, wat ben je dapper. Heb je ervoor gebeden? Nou, dat weten we niet. Maar even terug in de tijd. De vader van Hiskia, Achaz, die heeft zich onderworpen aan Assyrië. De profeet Jesaja had gezegd, doe dat nou niet. Het is een heidense macht en daar moet je je niet aan onderwerpen. Maar, nou ja, Achaz had het toch gedaan. En dat kostte heel veel geld. Jaarlijks moet je een heleboel afdragen. Hiskia stopt ermee. En nog een keer, Assyrië laat hem even met rust. En de mensen zijn blij. De nationale vlag kan weer wapperen. Maar nu, als we het verhaal lezen, groeit de dreiging. Na Samaria lijkt Jeruzalem aan de beurt te komen. In 2 Koningen 18 zien we Sanherib, de nieuwe koning, steeds dichterbij komen. Inmiddels zijn we een paar jaar verder, want Hiskia is 14 jaar koning. En nu wordt het spannend. Nu gaat het erom. Een groot leger komt het land in. En dan? Nou ja, Hiskia is slim. Hij heeft de stad Jeruzalem versterkt. De muur stevig gemaakt. Hij heeft iets geregeld voor de watervoorziening. Hij zorgt dat er, ja, wij zouden zeggen, een soort waterleiding is. Hij heeft tunnels aangelegd waardoor het water in de stad komt. Wie nu in Jeruzalem komt, die kan die tunnels nog steeds bezoeken. Heel prachtig systeem. Hiskia heeft er ook voor gezorgd dat de waterbronnen buiten de stad een beetje verstopt zijn of dichtgestopt worden. Want ja, je gaat niet de vijand die komt gratis water aanbieden. Zoek dat zelf maar op. Maar nu komt toch de vraag. Het vijandelijk leger komt heel dichtbij. Is Juda sterk genoeg? En Hiskia, hij houdt dan nog een toespraak voor het volk. En je raakt er onder de indruk als je dat leest in 2 Kronieken 32. Hij zegt tegen het volk, vertrouw maar op de Heere God. Nou, wat een mooie preek. Fijne vent. Maar ja, nu gaan we toch nog eens kijken. Doet die man nu wat hij zelf zegt? Is het bij hem in zijn hart ook zo gesteld? En voor ik naar Hiskia ga kijken, kijk ik ook nog even in de spiegel. En ik neem jullie mee. Want ja, we zongen vanmorgen mooie liederen. En u zong bijna allemaal mee. En je hebt vanmorgen prachtige dingen beloofd over je kind en zo, hè? Maar hoe werkt dat nou door de week? Hoe werkt dat nou als ik jullie dinsdag zou ontmoeten of als jullie dinsdag mij ontmoeten? Hiskia zegt, vertrouw maar op de Heere. Maar zelf blijkt hij enorm bang en angstig te zijn. Want, we hebben gelezen, er staat, hij stuurt een boodschap naar de koning van Assyrië, naar Lachis. En wij zouden zeggen, hij gaat vredesonderhandelingen doen. Nou, dat is altijd mooi. We zouden blij zijn als we vanmiddag horen als dat gebeurt in Oekraïne en in Gaza. Dat er meer onderhandelingstafel, dat die meer gebruikt werd in plaats van het slagveld. Zo spaar je mensenlevens. Maar Hiskia, hij gaat niet onderhandelen met Sanherib. Nee, we kunnen letterlijk meeluisteren. Hij gaat naar Sanherib en hij zegt, ik heb gezondigd. Hij beleidt zijn schuld. Ik heb gezondigd. Nou, dat klinkt ons misschien positief in de oren, hè. Als je veel uit de Bijbel leest en denkt, nou, die Hiskia, die zegt dat dan toch maar. Maar het is eigenlijk helemaal verkeerd wat hij doet. Het is laf. Hij buigt. Het is geen onderhandeling. Het is overgave. Hij zegt, Sanherib, joh, ik heb me vergist. Ik heb gezondigd. Zeg maar hoe ik het goed kan maken. Ik zal wel betalen. Het is nog een beetje makkelijk zeggen ook, want het volk moet toch betalen. En we zeggen, Hiskia, wat doe je nu? Is dit vertrouwen op God? Nee, het is angst voor de vijand. Het is het uitleveren van het volk. Jouw schuldbelijdenis, ja, die is ook onterecht, want je mocht dit doen, het juk van Assyrië afwerpen, want Jesaja had het al gezegd dat je dan niet meer aan moest beginnen. En achter Assyrië, achter Babel, staat altijd de macht tegen God. Dus Hizkia, je doet iets wat je niet moet doen, je zet een stap terug. Je volgt God en nu zet je een stap de andere kant uit. We horen mooie dingen van jou in de Bijbel, maar nu opeens ga je helemaal de mist in. Ja, wacht even, voordat we op Hizkia gaan afgeven. Ik kijk ondertussen in de spiegel en ik denk dat die best wel dicht bij mij staat. Toch? Ben ik zo standvastig? En jij? Ik volg Jezus, jawel, maar ik doe nog wel eens een misstap. Onterechte schuldbeleidenis is het tweede aan het verkeerde adres. Dat Hizkia schuldbeleid is natuurlijk goed. Daar worden wij ook toe opgeroepen. De Heer Jezus heeft ons geleerd om te bidden elke dag. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En dan zeggen we erachteraan en vergeef ons onze schulden. Dus elke dag beleid je je schuld aan God. Dat is goed om te doen. Maar Hizkia beleidt niet aan God. Hizkia beleidt op het verkeerde adres. We gaan nog eens een keer kijken wat er nu gepasseerd is. Hoe zit dat eigenlijk? En dan moet ik even een ander bijbelgedeelte erbij halen, het stuk van de profeet Jesaja. Jesaja, zei ik al, trad op tijdens de vader van Agas. Jesaja is nu nog steeds actief. Dat zal later ook weer blijken. Jesaja is die profeet die telkens tegen het volk zegt, jullie moeten de Heere God gaan dienen. Op cruciale momenten laat die man zijn stem horen. Een profeet, dat is altijd zo, een profeet heeft een roeping die schuurt. Een boodschap die irriterend is. Je zit nooit op zo'n man te wachten. Laat hem zijn mond maar houden. Kijk, Hizkia heeft de dienst aan God weer hersteld. We zouden kunnen zeggen dat was een reformatie in Israël. Toen heeft Jesaja niks gezegd, want ja, hij was alleen maar dankbaar. Geweldig wat er gebeurde, hij heeft gedankt. Alles ging zoals hij hoopte. Het was een droom die uitkomt. Die nieuwe koning Hizkia doet wat er in jaren niet is gebeurd. De tijden van David en Salomo, ja, die komen weer terug. En je vat als mens hoop en moed als zoiets plaatsvindt. God gaat door, hij werkt. En ja, dat is niet alleen in de tijd van Hizkia zo, dat gaat vaker zo in de geschiedenis. Er zijn telkens weer mensen op aarde die de Heere God gaan dienen. Dat zie je bijvoorbeeld op zondag in de kerk. Je ziet een oudere man opeens weer vaker binnenstappen. Je ziet een tiener beter meedoen. Je ziet een jonge vrouw die openbloeit. Je ziet kinderen zingen voor Jezus. Je ziet een paar jonge stellen binnenkomen om hun kind te laten dopen. Geweldig, je wordt er blij van. De kritische profeet zwijgt even. Als mens van God kun je regelmatig blij zijn als je ziet wat er gebeurt. Soms heb je een periode in de gemeente dat er groei is. Groei in aantal, groei in diepte, geweldig. De toewijding groeit. Regelmatig zie je het. Maar dat is nou nooit een signaal om in de ruststand te gaan schieten. Om te denken, nou ja, alles gaat goed. Nee, je moet alert blijven, naast dankbaar. Want geloof is een levend iets, hè? Kijk, geloof is niet een meubelstuk wat je in je kamer zet. Zeg, ja, natuurlijk, dat hebben wij ook, geloof. Wat dacht je dan? Nee. Geloof is een levend iets, dat kan zomaar inzakken. Een toewijding kan verflauwen en verdwijnen. Als gelovige kan ik in slaap vallen. En dan wordt het leven met God een sleur. In de Bijbel wordt regelmatig een gelovige als slapend getekend. De eerste liefde verlaten. Maar nou ja, wie er in slaap gevallen is, Jesaja niet. Jesaja is alert. Jesaja die heeft ten tijde van de reformatie van Hizkia gezwegen, maar later begint hij opnieuw te profeteren. In hoofdstuk 31 kunnen we namelijk lezen, wee hun die afdalen naar Egypte om hulp. Wee hen die steunen op paarden, vertrouwen op strijdwagens en die geen acht slaan op de heiligen van Israël en de Heere niet zoeken. Als ik goed luister naar die woorden ontdek ik wat Hizkia gedaan heeft, wat er aan de hand is. Hizkia heeft gezegd, ik ga niet meer Assyrië dienen, Dat durft hij. Maar dat durft hij niet omdat hij op God vertrouwt. Nee, hij is onderhandelingen gaan voeren met Egypte in het geheim. Hij denkt strategisch. Hij zegt, ik zeg mijn band op van met Assyrië. En als Sanherib boos wordt, dan zal Farao me helpen. Het klinkt slim, maar uiteindelijk is het gewoon een soort ruil. Want wat maakt het nu uit of je onder de plak van Assyrië of onder het juk van Egypte zit? Of je nou belasting betaalt aan Sanherib of van de Farao, maakt eigenlijk, het kost allebei geld. Ja, maar daaronder zit nog een diepere kwestie. Egypte. U weet dat denk ik wel, de meeste van ons. Egypte is het volk waar Israël van bevrijd was. In Egypte waren ze slaaf. Daar waren ze van verlost. En nu gaat Hiskia eigenlijk de omgekeerde beweging maken. En hij zegt, ik ga weer onder de plak zitten van Egypte. Dat moet hij niet doen. Jesaja zegt, dit mag niet. Jesaja houdt het waarschuwingsbord omhoog. En wij zeggen vanmorgen, Hiskia, als jij schuld wil beleiden, is dat goed. Maar doe dat dan bij de Heere God. Want je hebt jezelf in een nare positie gebracht. Want nu zit je nog groter in de problemen. Nog meer. Je bent Farao wat verschuldigd en ook Sanherib. Je hebt tegen het volk gezegd, ze mogen op God vertrouwen. Maar zelf ben je het vertrouwen kwijt. Ja, nog een keer, hè. Hij staat niet zo ver van me af, toch? Want het kan mij en jullie en ons allemaal zomaar overkomen. Dat je op zondag vol vertrouwen zingt. Je kind laat dopen en nou ja, een paar dagen later heel dat vertrouwen kwijt bent. Ik zet in de kerk een stap achter Jezus aan. En op woensdag glijd ik uit. Of keer ik om. Ja, iemand zegt, wat is vertrouwen op God eigenlijk? Nou, nog even terug naar Hiskia. Hiskia heeft voorzorgsmaatregelen genomen, hè, zei ik. Die watervoorziening en die muren. En daar wordt in de Bijbel positief over gesproken, moet ik wel even bijzeggen. Als je op de Heere God vertrouwt, dan gebruik je de middelen. Dankbaar mag je dat doen. Als je je kind bij Jezus hebt gebracht door te laten dopen, dan gebruik je ook de middelen. Bijvoorbeeld je kinderbijbel en de christelijke school en zo, die mag je allemaal gebruiken. Op die manier voed je je kind op in het spoor van God. Maar je vertrouwt daar niet op. Je vertrouwt niet op de doop. Nee, we vertrouwen op de Heere God. De Heere God vertrouwen wil zeggen je verstand gebruiken, de middelen gebruiken. Maar je vertrouwen stel op hem. En dat luistert nou. En dat is best wel eens lastig. Ik heb in de voorbereiding naast te denken, hoe maak ik dat nou concreet? Hè? Kijk, vroeger had je de kwestie van inenting. Er is een vaccin voor een mogelijke ziekte. Nou ja, als je het nog niet wist, dan krijg je pas binnenkort een uitnodiging voordat je kind ingeënt mag worden en zo. Nou, heel veel mensen maken er dankbaar gebruik van. Ze zeggen, we hebben een middel en ik bid om een zegen over dat middel en zo maak ik er gebruik van. Nou, dat is goed. Maar pas op, vertrouw niet op het middel, maar vertrouw op God. Ik gebruik nog één voorbeeld, misschien dat ik daarmee nog wat dichterbij kan brengen. Kijk, wij ervaren vandaag de dag, dat wordt ons in ieder geval verteld, en de meesten van ons zullen dat ook wel zo ervaren, dat er een probleem is in het klimaat. En nou ja, we verschillen van mening over hoeveel invloed wij daarop hebben gehad of nog kunnen hebben. Hè? Daar gaan we het allemaal niet over hebben vanmorgen. Maar wat mij opvalt is dat ik daarin gewoon helemaal mis dat we daarom ook kunnen bidden. Kijk, onze voorouders die baden om regen als het een aantal weken droog was. Die wisten dat de Heere God dat kan besturen. Nou dacht je dat als de Heere God die regen kan besturen, dat hij niet het hele klimaat kan beïnvloeden? En waarom zijn we allemaal bezig aan het dimdammen, want die moet dat doen en die moet dat doen. En richten we ons niet op God en zeggen we, Heere God, we hebben een probleem, mega probleem als wereld misschien wel. We brengen het bij u. Wilt u ons helpen? Vertrouw op God. Je zingt het uit. En tegelijkertijd ja, is het zo lastig om het in praktijk te brengen. En soms worden we extra door God teruggeroepen. Nou, daarover gaan we eerst zingen. En dan gaan we naar het laatste stukje van de preek. We zingen nu eerst Psalm 32 vers 5. Psalm 32 vers 5. Hiskia beleidt schuld, het was onterecht, aan het verkeerde adres en nu het laatste zonder effect. Ja, Hiskia heeft het dan toch maar klip en klaar tegen Sanherib gezegd. Zonder eromheen te draaien, zijn wandaden opgebiecht, of zijn zogenaamde wandaden, ik heb gezondigd. En hij zegt erachteraan, ik zal betalen wat je me oplegt. Hij legt zijn lot in de handen van deze man. Wat hoopt hij? Ja, wat hoop je als je schuld beleidt? Dan hoop je op een beetje genade, vergevingen. Tenminste, als wij aan God beleiden wel. Nou, we kijken eens even naar die Sanherib. Wat doet die man nu? Nou, je zou zeggen, nou, hij zou over zijn hart kunnen strijken. Zou zeggen, joh, Hiskia, ja, dat kan mij ook overkomen dat je soms een wat te grote mond hebt, hè. Nou ja, weet je wat, we worden vanaf vandaag vrienden, joh. En ik heb net het 10-stammenrijk overwonnen, ik heb genoeg. Die machtshonger van mij is gestild. Nou, zo gaat het niet. Sanherib wil nog meer. Hij wil nog meer inkomsten. En Hiskia moet betalen. Het is niet te weinig ook. En Hiskia moet het zilver uit de schatkamers van de tempel halen. En de tempel die net weer was ingericht. Het gaat dus weer terug naar af. En het wordt nog erger. Het goud van de deurposten van de tempel laat hij verwijderen. Een paar jaar geleden heeft hij het zelf laten aanbrengen. Als een geschenk aan God. Uit liefde voor de Heere. En nu geeft hij dat goud aan Sanherib. Let op, hè. Goud wat voor de Heere bedoeld is, wordt aan Sanherib gegeven. Het wordt afgeschaafd van de tempel. Sanherib is een man met machtshonger. Een dictator. Hij is niet de eerste, niet de laatste, niet de enige. En als je doorleest in 2 Koningen 18, dan zie je dat hij uiteindelijk toch komt om Jeruzalem helemaal te overwinnen. Die schuldbeleidenis van Hiskia is echt zonder effect, had hij net zo goed niet kunnen doen. Het is maximaal uitstel van executie. En Hiskia leert het, dat het verlaten van God een hoge prijs kent. Zonde heeft een zure nasmaak, jongens en meiden, zoals je... Als je je hand in een snoeppot stopt en allemaal in je mond stopt, dan kan het wel eens zijn dat je de volgende dag kiespijn hebt. Nou, zoiets gebeurt hier. Wie God verlaat, valt in de handen van anderen. Legt zelfs zijn lot in de hand van anderen. David zei ooit, laat mij vallen in de handen van God. God is tenminste genadig. Nou, bij Sanherib en bij mensen is het vaak andersom. Ja, ik zei al, achter Assyrië, achter Babel, achter Egypte zitten die machten die tegen God zijn, zit uiteindelijk de boze. En de boze is er vandaag nog steeds. En die is nog steeds zo, als ik hem mijn vinger geef, pakt hij mijn hele hand. En de boze wil mij graag in de val laten lopen, dat ik doe wat Hizkia hier deed. Dat wat van God is, dat ik het uiteindelijk aan hem geef. Het goud van de tempel komt in Babel terecht. Vandaag heeft de boze allerlei tactieken om mij ook datzelfde te laten doen. Dit verhaal houdt mijn spiegel voor. En ik zeg, Hizkia, hoe kom je zover? Nou ja, er is een belangrijke vraag. Hoe kom je nou weer terug? Hizkia, jij was die man die je hart erop gericht heeft om de Heere te dienen. Hoe komt het nou weer goed tussen God en jou? En die vraag die wil ik als laatste toch nog even stellen vanmorgen, omdat ik daar heel veel van kan leren. Hoe komt het nou goed in mijn leven? Als ik nou afgedwaald ben van God, als ik nou de afstand tussen God en mij weer groter heb gemaakt. Ooit ben ik zelf gedoopt. Ooit heb ik belijdenis gedaan. Ooit heb ik me, ja, en langzaam maar zeker mijn eerste liefde verlaten. Mijn vertrouwen op God, het is wat verdwenen. Ik heb dingen die van God zijn gegeven aan anderen. Aandacht, uren, euro's, afgeschaafd aan de dienst van God. Hoe komt het nou weer goed in mijn leven? Ja, wegglijden gaat vanzelf. En terugkomen zit er niet in, bij Hizkia niet, bij mij niet. Maar pas op, let op, daar is de Heere God zelf. En de Heere God, we zijn er vanmorgen ook de dienst mee begonnen, de Heere God laat niet los wat zijn hand begon. Mag je op pleit ook voor Joas en Salome. Hij begon vanmorgen, of al eerder. En God is een God die in mijn leven en in het jouwe, als ik een punt zet, er een komma van maak. En als je het verhaal van Hizkia leest, dan blijkt dat dwars door alles heen de Heere God zijn kind weer aan het zoeken is. En hemzelf wil terugbrengen. Hij zoekt Hizkia weer op. En hij brengt hem op de plek waar hij moet zijn. Psalm 31, we zongen het net, zegt tegen ons, zijn jullie nou niet zo koppig als een dier? Laat je nou bijsturen, voordat God een zware weg moet gebruiken. En vanmorgen wil de Heere God ons allemaal bijsturen door zijn zachte stem. En die stem werd ondersteund door de doop die we zagen. En de Heere God zegt tegen ons, tegen jou, tegen mij, vertrouw nou maar op mij. Ik ben de Vader die voor je zorgt. En de Heer Jezus zegt, ik ben de Zoon die vergeeft. En de Geest zegt, ik wil je helpen. Vertrouw nou maar op mij. Ik word vanmorgen gelokt en geroepen en genodigd om afstand te doen van alles waarop ik vertrouw buiten God. En ik word vanmorgen genodigd om te belijden dat wat is fout gegaan. En ik weet, als ik aan God belijd, ja, dan heb ik een intens genadige God. Als ik mijn schuld aan hem belijd, dan is dat nooit onterecht. Dan is dat op de juiste plek. En dan is dat ook met effect. Dan ontvang ik vergeving. Royaal en ruim is onze God. En vandaag zeg ik het met die man uit Markus 9. Ik geloof wel, maar kom mijn ongeloof nu te hulp. Bestrijd mijn twijfel. Vergeef me mijn wantrouwen, mijn afval. God geeft me meer en weer geloof. Laat mij helemaal op u vertrouwen. Laat mij zijn slechts van u alleen. Amen. Dan zingen we nu Psalm 32, vers 6.
Goedemorgen. We hebben met de kindernevendienst vanmorgen met elkaar, hadden we het thema Maak je geen zorgen. En Silke, wat was er allemaal in het verhaal waar ze zich geen zorgen over maakten?
Dat de vogels genoeg eten hadden en als de bloemen omgemaaid werden, dat ze weer terugkwamen. En dat we genoeg kleren hadden en genoeg eten.
Ja, heel goed. En Noah, wat hebben we toen met z'n allen met de ballon gedaan?
Nee, ik weet het niet.
Wat mocht je in de ballon blazen? Wat mocht je in de ballon stoppen?
De dingen waar je zorgen om maakte.
Ja, we hebben met z'n allen de dingen waar we ons zorgen om maken, hebben we in de ballon geblazen. En toen hebben we de ballonnen losgelaten en eigenlijk zo al onze zorgen bij God gebracht. Dus dat was een mooi moment om te doen met alle kinderen.
Dan gaan we nu met elkaar danken. Heer in de hemel, trouwe God, dank u wel dat u ons wil leren om op u te vertrouwen. Dat onze zorgen, dat we die bij u mogen brengen. Dat ons tekort, ons falen, dat wat ons ook bezighoudt, dat we het voor u neer mogen leggen. En we bidden u, leer ons om u te vertrouwen. Gaat u met ons mee, ook na deze dienst. Zegen ons, allemaal. Als u met uw liefdevolle stem vanmorgen naar ons toe kwam. En ons uitnodigt om ons leven weer en meer aan u te geven. Dank u wel dat u zo bent. En leer ons weer en meer te geloven. We bidden voor elkaar. Zeker voor hen die vanmorgen deze dienst als moeilijk hebben ervaren. Want een doopdienst is naast vreugdevol, soms ook verdrietig. Er zaten mensen in de kerk die terugdachten aan het moment dat zij een van hun kinderen hier of elders hebben laten dopen. En we weten nu niet waar dat kind is. Omdat hij of zij niet meer in uw huis komt. Of omdat hij of zij niet meer is. Heere God, die pijn, dat leggen we ook voor u neer. En we vragen u, wilt u ook alle kinderen die ooit hier gedoopt zijn, en nu allang geen kind meer zijn, wilt u hen achtervolgen met uw zegen. Zegen ons als we wel graag voor in de kerk hadden willen staan om een kind te laten dopen, maar het leven is anders gelopen. Er is verdriet op dat punt. Ook dat leggen we voor u neer. En we vragen u, wilt u genadig ook dan bij ons zijn en onze pijn verzachten door uw liefde. We leggen al onze zorgen en verdriet voor u neer. Ook de zorgen die we hebben over het grote wereldgebeuren. Loopt het niet uit de hand met uw wereld? Heren, wij leggen de wereld in uw handen. En we bidden u, laat uw rijk komen. En laat ons erbij horen en eraan bijdragen. In Jezus' naam. Amen. Laatste lied wat we gaan zingen is Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Na de zegen kunt u hier achter de preekstoel de doopouders feliciteren en een Gods zegen toewensen. Wij gaan van hier, terwijl we de zegen van de Heere God ontvangen, verheft uw harten tot God, ontvang zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de nabijheid van zijn Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.